SBS Dutch is op woensdag en zaterdag om 11 uur 's ochtends. SBS Dutch.
Een tijdje geleden had ik het met Tim Fischer, onze muziekcorrespondent, over de origine van jazz in Nederland, waarbij we de Ramblers onder handen namen. Maar er zijn natuurlijk ook andere grote namen waarvan Ernst van Troff wel een hele belangrijke rol speelt.
We hadden het een tijdje terug, toen we hadden het over het begin van jazz in Nederland, heb ik hem even genoemd. Want het was een naam die ik nooit gehoord had, nooit eerder tegengekomen. En ik kwam toen dus met dat onderzoek zijn naam tegen. En het is een Nederlandse muzikus, een bandleider, dirigent, arrangeur, pianist. Maar ja, die naam in Nederland is zo goed als vergeten. En daar is wel een reden voor, daar komen we straks aan toe. Maar eigenlijk tijdgenoot van de Ramblers.
Ja.
En ook bezig met, dat is dus een offshoot. Dat komt voort uit de jazz, hè? Swingmuziek, dansmuziek.
Van uit Amerika overgewaaid.
Maar het is eigenlijk best een interessant verhaal, want de reden dat hij in vergetelheid is geraakt is de oorlog.
Nou, wanneer begonnen ze?
Nou, hij zelf is geboren in Zandvoort in 1908. Heel jong bezig met muziek, pianoles toen hij 4 was. Hij heeft ook gestudeerd aan het Amsterdamse Conservatorium. En hij ging, zijn echte carrière in de muziek begon toen hij ging varen met een scheepsorkest als pianist. En dat was in 1924. Nou, 1908 geboren, 1924 al op reis naar Nederlands-Indië met een scheepsorkest.
Dat is een flink mannetje, ja.
Ja, dat was hij toen 16.
Ja.
En in 1925 had hij zijn eerste eigen jazzbandje. Mm-hmm. En die traden toen op, dat was 25, zei ik net, geloof ik, in Harlem. Maar het is een interessante carrière. Ik ga niet alles opnoemen, maar die man heeft dus vanaf 24 tot aan de oorlog voornamelijk met andere bands, met andere groepen opgetreden.
Ja.
En wat ik ook heel erg interessant vind, is dat zie je nu tegenwoordig ook met bijvoorbeeld Nederlandse DJ's, die reizen de hele wereld over. En ik had altijd het gevoel van, in de jaren 20 en zo zouden mensen veel meer aan hun eigen land gebonden zijn. Hè?
Ja, ja.
Maar die Ernst van het Hof, ik moet even zeggen trouwens, dat is Ernst van het Hof met de dubbele F. Maar hij is geboren Johan Ernst van het Hof met 1 F.
Duits, waar komt die tweede vandaan dan? Waarom heeft hij dat gedaan?
Ik heb een vermoeden dat het iets met Duitsland te maken heeft, want daar werd hij later heel populair. Hij trad bijvoorbeeld met een groep die heette, een orkest die heette de Syncopators. Voor het eerst trad hij op in Duitsland in 1928. Hij is daarna verder gegaan met een Britse band, The Virginians.
Mm-hmm.
Daar heeft hij een tijdje mee in Zwitserland gespeeld. Daar is hij met The Virginians mee teruggekomen naar Nederland. Die hebben toen in Nederland ook nog zijn naam voor die band gestopt. Zo van Ernst van het Hof en The Virginians. Maar volgens mij was dat alleen voor het Nederlands publiek.
Yeah, yeah.
En hij is samen met hun in Engeland geweest. Hij heeft ook gewerkt met een Italiaanse dansorkest. En met die dansorkest is hij weer naar Duitsland geweest. Maar hij is ook bijvoorbeeld in Italië geweest. In San Remo. Hij heeft ook een tijdje in Zwitserland gewoond. Hij heeft ook trouwens later, in 1935, is hij getrouwd geworden met de dochter van een Zwitserse miljonair. En hij was de arrangeur en zelfs vocalist van een andere band in Zwitserland. Dat was de Fantasio Band. Ja, allemaal onbekende namen natuurlijk. En in 1934 was hij weer terug in Nederland. En toen trad hij op met een groep die heette de Cabaret Kings.
Mm-hmm.
En daar heeft hij mee in Brussel opgetreden. Dus het is een beetje moeilijk te volgen allemaal. Is ook
maar ik krijg wel een beeld van een zeer doortastende jongeman.
Ja, maar je merkt ook dat hij niet lang bij de een of andere groep is gebleven.
Nee. En waarom denk je dat dat is?
Nou, ik moet zeggen, ik heb geprobeerd zoveel mogelijk informatie over meneer van het Hof uit te zoeken.
Mm-hmm.
En dat zit er niet bij. Er zit niet echt een grote karakteromschrijving van die man. Of hoe hij eigenlijk was. Wat later heb ik daar wat meer informatie over. Maar hoe dat kwam, ik neem aan van, ja, je had een korte contract met iemand, of je wilde weer naar huis, ja, of je kwam weer aan de muzici tegen en die maakte een betere aanbod. Wie zal het zeggen?
Headhunting in the music world, ja.
Maar het begint allemaal meer vorm te krijgen. In 1936 is Ernst van het Hof en een collega saxofonist, die heette Jean Omer, die hebben de Cabaret Kings verlaten, die had ik net genoemd.
Ja.
En die hebben samen dan een kwartet gevormd, dat heette de Four Notes. Daar is wat meer informatie over. Maar dan weer, dat duurde niet lang voordat Ernst van het Hof werd pianist bij het Avro Dansorkest. Ah. Dus bij de omroep hier in Nederland.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Maar dat duurde ook niet lang. Dat was dus 36. Eind augustus 37 is hij weggegaan bij het Avro Dansorkest.
Mm-hmm.
Ook weer geen informatie of hij zelf opstapte of omdat hij ontslag kreeg. Wie zal het zeggen? En toen is hij teruggegaan in die groep, de Cabaret Kings. En die gingen weer dan naar Brussel. En daar hebben ze lange tijd optredens gegeven in België. Dus we hebben al met die man een verband met Zwitserland en zijn vrouw. Dochter van een Zwitserse miljonair. Die was al een aantal keer in Duitsland geweest met verschillende benden. En ook met Brussel, met België. Want dat wordt later ook weer belangrijk in zijn leven.
Zo tegen de tijd dat de oorlog uitbreekt, is hij in België. Heb ik dat goed begrepen?
Nee, daar heb ik dus weer geen informatie over. Wat ik wel weet is dat hij in 38 lange tijd in België werkte. Optredens in Antwerpen, dan weer in Brussel.
Uh-huh.
Dan maakte hij een tour door Zwitserland. Dus weer met die Cabaret Kings. En eind 1939 waren ze wel terug in Nederland. Oké, nou, wat er gebeurde aan het begin van de oorlog heb ik niet kunnen uitvinden. Maar in het najaar van 1940, en dit is dus weer waar ik tegenstrijdige informatie mm-hmm. heb gekregen, stichtte hij een big band met zijn eigen naam. Dus een band à la Ramblers, maar eigenlijk nog groter. Nou, één bron zegt dat hij een impresario had die hem dwong naar Duitsland te gaan. Dus de oorlog. Nederland was al bezet, eind 1940.
Ja.
Maar een wat betrouwbare bron zegt dat hij eigenlijk in opdracht van de Nazi Rijksmuziekkammer.
Ja.
Ja, dus de Nazi-organisatie voor muziek, dat hij eigenlijk een verplicht contract kreeg.
En
dat
okay.
was dus in december 1940.
Ja.
Die moesten dan naar Dresden in Duitsland. Maar dat schijnt te zijn geweest onder dreiging van, je gaat of in Duitsland optreden of je gaat naar een werkkamp.
Ja, kijk, ik zit net even te berekenen. Hij was dan 32, want je zei hij werd 1908 geboren. Kom erop naar Duitsland om te werken.
Ja, precies. Maar waar ik mijn bedenkingen over heb, volgens mij kwam dat verplicht werken in Duitsland pas later in de oorlog. Want ik dacht in 1940 bijvoorbeeld dat het nog vrijwillig ging. Dat ze gewoon, het was een aanbod van kom nou werken in Duitsland, want er was nog werkloosheid in Nederland, weet je. Maar
okay. Dat
heb ik dus ook niet kunnen uitvinden. Wat ik wel heb gevonden, er is een interview later gegeven door een lid van het orkest van het Hof.
Ja.
Zo heet het in het Nederlands, in Duitsland heette dat Orkester van het Hof natuurlijk. Mm-hmm. En die orkestlid, die heette Kees Verschoor. Ik neem aan dat hij niet meer leeft.
Mm.
Maar hij zei van, we werden ook goed betaald daar in Duitsland. Meer dan we in Nederland verdiend zouden hebben.
Mm-hmm.
En je werkte, hè, ik citeer nu.
Yeah.
Wij waren in ieder geval gevrijwaard van het Bielsenschauen.
Ja, oké, dus wel verplicht werk. Ja, ja.
Dus maar het was echt een hele dansorkest, zeg maar, denk maar een beetje aan Glenn Miller of zo.
Ja, ja, ja.
Het had leden die trompet speelden, trombone speelden, klarinetten, saxofoons, viool, gitaar, contrabas, drums, piano. En ook nog vrouwelijke vocalisten, allemaal Nederlanders. Die gingen dus allemaal naar Duitsland. En die waren een grote succes.
Ja.
Enorm succes. En wat mij ook, en dat heb ik dan de vorige keer ook even genoemd, ze hadden grote hits in Duitsland met Engelstalige of nee.
Blijft je verbazen, hè? Dat Engelstalige toch zo populair was in Duitsland, ja.
Ja, maar het moest Amerikaans zijn. Niet vanuit Engeland. En daar zit ook, en ik heb dit, ja, ik heb dit vaker gehoord over de nazi's. Die hebben de reputatie nu dat ze alles strikt onder controle hadden. Maar je merkte eigenlijk, als je goed naar kijkt naar de geschiedenis van Duitsland in die periode, het was een beetje chaotisch in Duitsland. De muziek die ze brachten, was echt swingmuziek.
Ja.
In ieder geval totdat Duitsland de oorlog verklaarde aan Amerika eind 41, in december 41, mochten ze nog doorgaan met swingmuziek. Na 41, december 41, mochten ze dus niet meer Amerikaans muziek brengen, maar ze brachten nog andere platen in swingmodus, zeg maar.
Ja.
En dat ging wel door tot 1943. Ja, en waar we het net over hadden, waren ze nou gedwongen om dat te doen? Nou, diezelfde meneer die ik net citeerde, die zeiden van ja, het was spelen in Duitsland of te werk worden gesteld.